En we're recording. Oké, zeg maar qua tijd is dit echt heel slecht, maar ik moest het doen. Oh, kom er eens kijken wat ik in mijn hoertje vind. Bekkies gekregen van die beste Sint. Ik ben de Sint. Afro met sperma in het haar. Rok op de knieën half aan. Drie kaatse ballen in diens bek. Zijn pik proeft net als spek. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn hoertje vind. Iedereen's lading gekregen, ook Piet, maar vooral van Sint.
Wauw. Wauw. Disclaimer. Ik wou dat ik het uit mijn hoofd kende, want dit moest echt nu precies komen. Like, what the fuck?
Welkom bij de Blikken Squares podcast van de lachen, landen, jouw wekelijkse lach en Ros. Kijken verschillende actualiteiten in binnen- en buitenland, zoals je is. Maar we gaan dit gewoon lekker overslaan. Ik ben Noah Boos.
Wat is mis met jou? Wat is mis met jou? Disclaimer, wil je overslaan? Maar dat atrocious ding dat je net hebt gedaan, dat kon je niet overslaan.
Ik probeer dus over die atrociousness, zeg maar, overheen te gaan, want ik realiseer me, zeg maar, hoe slecht dit nu is.
Wauw. Disclaimer. Ik ken haar soms.
Ik ben normaal mijn huis op Instagram. Deze week ben ik de Sint. Deze week ben ik de ene...
Oh, dit is zo slecht. Oh my god.
Deze week ben ik die ene oom die chillt met zijn vrienden op de parkeerplaats naast zijn auto met muziek knallen uit mijn auto, terwijl ik je versier door je te roepen aan de hand van je uiterlijke kenmerk. Hey, snelle lange meid. Hey, hoge rok. Hey, Louis Vuitton hoofddoek. Kom even, laat me iets vertellen dan.
Jee, Sint op Ganshoef. Ik ben Black Hermione, maar vandaag ben ik Carmen San Diego in het land. Waar de fuck ga ik wonen? She's still searching.
She's still searching for house. Jullie moeten iets sneller komen met die werken bij deze zorg. The girls needing a disclaimer. Door de hele aflevering wordt er gloeiend hele thee gedronken. Die lekker gedronken kan worden in de shade die er gratis bij komt. In de shade van zijn nieuwe huis. Die hij hopelijk door jullie heeft gekregen via aanbeveling. Welkom bij de show.
Don't come for me. I know what you did. Deze week bij Awesome Mensen hebben we een beetje een speciale aflevering voor jullie. Lieve mensen, in samenwerking met AT5 heb ik een item gemaakt over mensen met een migratieverhaal. En die de dans doen tussen integratie en assimilatie. Het speciale shout-out naar AT5 zelf, wat ik bij jullie podcast mocht opnemen. In samenwerking met politicoloog Floris Vermeulen. En dank aan de sprekers die ik mocht interviewen en die hebben meegedaan aan het onderwerp. Ik hoop dat jullie het heel leuk vinden en ik ben erg benieuwd naar al jullie reacties. Let me know. Je kan reageren met ons op de socials en via de Gmail, kleinevrijdag@gmail.com.
En geniet ervan.
Welkom. Fijn dat je luistert naar de podcast van Wij zijn Amsterdam, waarbij we dieper graven in de smeltgroet van onze stad. Ik ben Gerinho en vandaag nemen we je mee naar de wereld van jongeren met een migratieachtergrond. In deze aflevering onderzoeken we het soms uitdagende landschap van integratie. Hoe kan het zijn dat je hier bent geboren en of getogen, maar niet Nederlands voelt? Wat zijn de verhalen die de stad vormen en verbinden? Ik heb jongeren geïnterviewd en ik spreek met de gedragsexpert die mij gaat helpen hier meer duiding aan te geven. Ik ben hier met gedragswetenschapper Floris Vermeulen.
Hallo.
Welkom. En hij heeft verschillende onderzoeken gedaan naar mensen met een migratieachtergrond en een identiteit. We gaan de verhalen van jonge Nederlanders met een migratieachtergrond bespreken en hopelijk antwoord geven op hun prangende vragen. Maar laten we nu eerst luisteren naar Diana, Kendall, Nia. Ik vroeg hen ook, hoe identificeer jij je?
Ik identificeer mij eigenlijk als multinational. Mijn moeder komt uit Venezuela en mijn vader is Nederlands. Ik ben in Venezuela geboren. En op mijn 5e zijn we naar Zuid-Spanje verhuisd, naar Malaga. En op mijn 18e ben ik naar Nederland verhuisd.
Ik ben half Surinaams, half Nederlands. Ik voel me niet volledig Nederlands, maar ik voel me ook echt niet volledig Surinaams. Ik zit er echt ergens tussenin.
Ik identificeer mezelf als een Marokkaanse Nederlander. Ik ben hier opgegroeid, hier ook geboren, maar allebei mijn ouders komen uit Marokko. En ik ging vroeger ook echt jaarlijks 6 weken naar Marokko, dus ik heb ook best wel wat gevoel erbij.
Ik ben zelf iemand met een immigratieachtergrond. Ik ben in Surinaam geboren, maar ik kwam op jonge leeftijd hier naar Nederland, woonde bij de rest van mijn familie. Ze zijn hier nu al 4 à 5 generaties. En voor ik met dit item begon, was het voor mij het niet Nederlands voelen. Iets dat alleen voorkwam in de eerste generatie en hier en daar nog bij de tweede. Maar na wat onderzoek kwam ik erachter dat het best wel een veelkomend fenomeen is. Wat zeg jij, Floris?
klopt. Dat zien we in heel veel onderzoek terug. Dat met name die tweede generatie vaak het gevoel heeft of zich afvraagt van waar ben ik precies? Hoe voel ik me hier? Voel ik me thuis? En identificeer ik me wel met Nederland? En zie je vaak dat mensen toch daar mee worstelen, laat ik het zo zeggen.
Alright. Laten we nu luisteren naar de ervaringen van onze jongeren. Ik vroeg hen naar hun jeugd, familie en hun verhoudingen tot Nederland en typische Nederlandse gebruiken.
Wat is volgens jou echt iets Nederlands en hoe verhoud je je daartoe?
Nou, dat is heel stom, maar het eerste wat in me opkomt is kringverjaardag en kaasworst, stampot en Sinterklaas. en dat je zeg maar, dat er niet genoeg eten is voor vriendjes die komen spelen, dat soort dingen.
Broodje kaas eten voor lunch.
Ik heb bijvoorbeeld een hele sterke herinnering dat ik een jaar of 5, 6 was, dat ik bij mijn buurmeisje ging spelen. En dat die moeder zei van, oh, we gaan nu een broodje eten, dus wil jij naar huis gaan? Toen dacht ik van, hè? Dit zijn woorden die ik mijn eigen moeder nog nooit heb horen zeggen tegen iemand. En mijn moeder is zelf ook Nederlands, dus ik begreep niet, hoezo, waarom was dat?
Iets wat heel Nederlands is, is het plannen. Gewoon dat we alles zo erg vooruit plannen. En gewoon altijd onze agendas helemaal vol staan. En niet per se heel spontaan meer.
Wat heel raar is. Lunch hoort gewoon warm eten te zijn. Dat is voor mij. Dat is zeg maar de number one ding. Die voor mij. Ik woon al 12 jaar in Nederland. En ik ga nooit. I just refuse to eat bread for lunch. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik wil gewoon rijst met kip of zo. Gewoon iets warms.
Als Zuid-Amerikaan klinkt dat laatste erg herkenbaar. Ik ben benieuwd of er nog andere overeenkomsten zijn.
Heb je anders gevoeld toen je klein was?
Nou, ik voel me altijd wel een beetje de odd one out.
Ik ben opgegroeid in een dorp. En ik was een van de weinige gekleurde kindjes in dat dorp. En mijn klasgenootjes hebben altijd wel erg hun best gedaan om dat mij duidelijk te maken. Dat ik niet hetzelfde was als de anderen. En dat was best wel lastig. Want ja, voor als je zo klein bent en je ziet er al anders uit. Dan is het ook niet heel fijn als het ook nog eens elke dag tegen je gezegd wordt.
Komt dit gevoel vaker voor in je familie?
Mijn moeder zegt dat zij voelt zich wel heel erg. Hij heeft zich altijd heel welkom gevoeld.
We zijn niet zulke praters thuis. Dus ik heb het eigenlijk nooit per se met hun besproken, met mijn broers. Dus mijn ouders zijn geboren getogen in Marokko. Die zijn hier naartoe gekomen. De rest van de familie woont eigenlijk ook nog in Marokko. En mijn broers, ja, wat ik weet is dat zij, dat zij wel dus sinds jongs af aan gewoon vrienden van al over hebben. Mm-hmm. En bij mij werd wel altijd gezegd van ja, jij bent wel echt de verkaasde, de Nederlandse, de meest Nederlands van ons.
Zou je het wel met je familie erover willen hebben?
Ja, we hebben het er eigenlijk niet zo, eigenlijk nooit over. In ieder geval niet waar ik bij ben. En dat zou ik eigenlijk wel willen.
Nou, nee, nu niet. Want ik ben nu gewoon wel tevreden over waar ik sta en wat ik doe. En ik ben er gewoon zelf bewust mee bezig. En zij hebben ook gewoon nu, iedereen heeft een beetje gewoon zijn eigen leven. Dus ik heb het idee van, ik ben ook gewoon volwassen genoeg.
Mijn moeder houdt ontzettend veel van mij. En de laatste wat mijn moeder wil, is dat ik pijn leid. Dat de dingen voor mij moeilijk zijn. Dus ik heb het er niet heel vaak over met mijn moeder. Hoe moeilijk dingen voor mij zijn geweest. Want ik weet dat het iets met haar doet. En wanneer ik daar, zeg maar, wanneer het racisme is brought up, dan zeg ik van oké, zodat je het weet, like this happens and this happens and this happens. Zij zeggen van nee, dat is niet waar. En ik zeg van oké, maar ik heb wel wat dingen meegemaakt. En dan wil zij heel snel zeggen van huh, maar hoezo dan?
Als je dit zo hoort, Floris, wat denk je dan?
Ja, ik vind het mooi. Mooie verhalen zijn het. En het grappige is dat ik ook dingen herken. Mijn moeder is in Indonesië geboren, dus in principe heb ik ook een migratieachtergrond. Mijn vrouw is van Molukse afkomst. Dus heel veel dingen zijn herkenbaar. En ook bijvoorbeeld dat voorbeeld van dat broodje kaas kan ik me ook nog herinneren in de jaren 70. Toen ik opgroeide in Rijswijk. Dat was totaal verrassend dat je opeens werd weggestuurd bij het eten. Dat is heel apart.
Mm-hmm. Oké. We gaan het dan nu hebben over sociale onrechtvaardigheid. Aangezien een van je publicaties de nadruk daarop legt. Zou ik graag willen weten hoe je ziet, wat voor relatie je ziet tussen integratie. Hoe kun je sociale onrechtvaardigheden, hoe beïnvloedt dat de Nederlandse identiteit?
Ja, je gebruikt om drie hele moeilijke termen waar de wetenschap al jarenlang, decennia lang over aan het worstelen is. Wat we nou precies aan het doen zijn. Identiteit, integratie. Mm-hmm. Ik heb zelf een achtergrond in migratiestudies. Dus dat is een soort van combinatie tussen sociologie, antropologie, geschiedenis, politicologie. Waarin je probeert te begrijpen wat er gebeurt als er migratie plaatsvindt en hoe zich dat dan door de jaren heen daarna zich voltrekt. Inderdaad, daar is het concept integratieproces voor bedacht. Het is eigenlijk in Amerika ontstaan. Daar hebben ze natuurlijk al veel langer onderzoek gedaan naar dit soort processen. En ook echt heel grootschalig. Dus ik heb in de jaren 90 in New York gestudeerd en ik was enorm onder de indruk over de hoeveelheid onderzoek wat daar gedaan is. Het is onvoorstelbaar hoeveel gemeenschappen door de tijd heen onderzocht zijn in allerlei verschillende plekken. En daar komt dat concept integratie vandaan. En dat gaat eigenlijk, dat probeert te begrijpen over een lange tijd heen, hoe groepen, individuen en groepen zich vestigen in een samenleving. En eigenlijk zeggen ze van oké, naar de, laten we zeggen, de derde generatie, die integreert over het algemeen. Maar dat kan enorm verschillen. Dat verschilt per groep, dat verschilt per individu, het verschilt in bepaalde contexten. Dus er zijn heel veel factoren die daar een rol spelen. En daar horen ook identificatieprocessen bij. Dus het idee is dat als, hoe meer je integreert, hoe meer je ook met die ontvangende samenleving gaat identificeren. Ik denk dat een heel belangrijk onderdeel van de discussie hier in Nederland is, ja, wat voor soort context zitten we op dit moment? En we zien dat dat hele idee over van integratie, diversiteit, migratie is de afgelopen 20, 30 jaar enorm geproblematiseerd en heel erg politiek geworden. En dan weten we uit de wetenschap dat het altijd moeilijker wordt om dit soort processen goed te begrijpen en ook op een goede manier te duiden. Want dan wordt, zeg maar, het identificeren met een ontvangende samenleving wordt in zichzelf al politiek. Dus het is een heel politiek onderwerp, laat ik het zo zeggen.
Ja, je begint zelf al over de politiek. En we gaan er zo meteen echt verder op in. Maar eerst wil ik nog stilstaan bij hun persoonlijke ervaring. Ja. Dus waar denken zij dat het aan ligt dat sommige jongeren met een migratieachtergrond zich anders voelen? Ligt het aan de maatschappij waarin we leven? Speelt de opvoeding hier een grotere rol? En denken ze dat het nadelen heeft dat je hier woont, maar toch niet volledig Nederlands voelt?
Waar denk je dat het aan ligt? De maatschappij of je opvoeding?
Ik merkte meteen al dat er ook, zeg maar, heel veel segregation was. Dus zeg maar, ik zag witte Nederlanders die alleen omgingen met witte Nederlanders. En dan had je de expats en dan had je de mensen van kleur. En het was soort van in groepen.
Ja, er was zeker wel conflict. Want ik heb dus eigenlijk toen ik opgroeide niet heel veel moslimvrienden of überhaupt Marokkaanse vrienden gehad. Dus ik had best wel, wat jij net ook al zei, thuis was het ene beeld. Mm-hmm. En buiten het huis om was echt de totale opposite. Mm-hmm. Dus dat botste wel. Omdat ik dan van vrienden leerde ik weer andere dingen. Mm-hmm. Die ik graag ook wilde doen of zeggen of gebruiken of whatever. En wij thuis was zo van, ja, dat, zo doen wij bepaalde dingen niet. Of ik ben wel opgevoed met het idee van, kijk, wij zeggen Marokkaans, punt. Mm-hmm. Yeah. Dat zijn Nederlanders, punt. Dat is prima. Mm-hmm. Maar er zijn inderdaad dus wel bepaalde normen en waarden die gewoon anders zijn. En dat zijn ook dan gerelateerd aan geloof.
Denk je dat het nadelen heeft dat je hier woont, maar niet 100% Nederlands voelt?
Ja, ik denk dat het grootste nadeel toch wel een beetje die eenzaamheid is. Dat je er dan toch niet helemaal tussen past. Of dat gevoel dat het er nog ergens zit van vroeger. Dat je denkt van, ja, ik was werd daarom gepest. Omdat ik er niet tussen pas. Misschien dat gevoel blijft altijd een beetje hangen. Dus ik denk dat het grootste is.
Het is ook een nadeel om in een land te wonen waar sommige mensen denken dat ik niet, dat ik hier niet hoor. Omdat mijn Nederlands niet native level is.
Ja.
Ja. Is ook bijvoorbeeld om werk te vinden is soms ook lastig, want ik ben content marketeer en daar is taal heel erg belangrijk voor. Dus tot nu toe heb ik alleen maar in plekken gewerkt waar alleen Engels nodig was. En ik ben nu aan het solliciteren en het is gewoon native Dutch.
Alright. Ik merk wel even iets opmerken. Ja. Nia begon over iets dat ik zelf ook wel een beetje meemaak. En ook vaker heb gehoord bij mensen met een migratieachtergrond. Dat is het conflict met de buitenwereld en de thuiswereld. Kan je daar misschien iets verduiding aan geven?
Ja, je hoort het al een beetje in de verhalen die we net, hoorden. Je ziet dus dat dus die context, zoals wij het noemen binnen de wetenschap, is enorm belangrijk. De context bestaat uit de samenleving, de ontvangende samenleving, maar die bestaat natuurlijk tegelijkertijd ook uit het netwerk waar deze mensen zich inbegeven en in zich ontwikkelen. En alles verandert. Dus die dynamiek is continu. Dus die samenleving verandert, ook door migratie. Maar de grootste veranderingen vinden eigenlijk plaats in die netwerken, in die families van die migrantengemeenschappen.
Mm-hmm.
En dat botst heel vaak deels ook op die generaties. Omdat ja, de eerste generatie, dat is natuurlijk dat is de migrant. En de rest is geen migrant. Die is gewoon hier geboren en getogen en zijn Nederlanders.
Mm-hmm.
En die hebben die verandering echt meegemaakt. Nou, we weten uit heel veel verhalen, uit heel veel onderzoek, dat migratie altijd... Men migreert omdat men hoopt dat er een betere toekomst is. En heeft er alles voor over. En dat is ook vaak het geval. Men gaat ook echt stappen zetten. Tegelijkertijd gaat migratie altijd gepaard met heel veel verlies en verdriet. Want je laat heel veel mensen achter. Je laat een land achter. Je laat een samenleving achter. Dat heeft generaties nodig eigenlijk om daar eigenlijk mee om te leren gaan. En je ziet dat die eerste generatie, en dit is allemaal algemeen, hè, dus de mm-hmm. dingen die ik nu zeg, die is vooral bezig om die stappen te zetten. Om zich zo snel mogelijk de taal zich eigen te maken. Of in ieder geval zo snel mogelijk zorgen dat je kan leven en dat je kan overleven. Dus ze zijn heel vaak bezig met overleven. Maar die tweede generatie, die is hier geboren en getogen. Ja, die kent die samenleving veel beter, ook echt van binnenuit. Die zie je op school. Die heeft ook allerlei andere manieren waar ze dus netwerken, kennis hebben van die samenleving. Die gaat andere vragen stellen. Die heeft andere ervaringen deels. En dat kan ook dan botsen dat je dus wat je meemaakt thuis met je ouders, die dus migrant zijn. En tegelijkertijd de dagelijks leven wat je op straat, op school ziet, wat gewoon anders is. Want die ontvangende samenleving die verschilt enorm. En de eerste generatie is er vaak ook op een andere manier mee bezig. Wat ik zei, die zijn aan het overleven. Die willen die stap zetten. Die vergelijken ook heel erg hun situatie vaak met waar ze vandaan komen. Terwijl de tweede generatie, die heeft dat vergelijkingsmateriaal veel minder. Alleen maar via die verhalen van de ouders eigenlijk.
Ja, oké. Dus dan heb je, als ik het goed begrijp, heb je de eerste generatie die dan dus net van ergens anders komt. Die moet, die vergelijkt met vroeger, met plek van herkomst. Tweede generatie heeft iets beter netwerk en kan iets makkelijker meegaan. En dan van de derde, dan integreren ze pas echt.
Ja, dat is over het algemeen het idee.
Algemeen.
Ja,
okay.
Dus als je heel veel studies bekijkt, zie je dat is het patroon wat je heel veel ziet.
All right. Oké, interessant. In het dagelijks leven lopen we allemaal wel eens tegen dingen aan. Ik heb voor de dames kort samengevat wat... En ik ben benieuwd hoe jij er zo meteen over nadenkt. Maar ik ga ze eerst vragen hoe het zit met het nu.
Ja.
En dan kom ik daar weer op terug.
Prima.
Het verschil met nu is dat ik eigenlijk actief ben gaan zoeken naar andere groepen mensen. Dus wat ik al zei, middelbare school was best wel wit. Toen ben ik gaan studeren aan de VU. Alleen ik heb AI gestudeerd. Dus ik vond dat ook nog redelijk wit. Toen ben ik op exchange gegaan naar Singapore. En toen merkte ik dus eigenlijk ook... weer hoeveel verschillende culturen bestaan.
Heel met nu is dat ik zie meer van Nederland en meer van de wereld. En ik kom op veel meer plekken en met veel meer verschillende mensen. Waardoor ik achterkom dat ik zeg maar niet alleen ben in dat stukje. Dat er zijn heel veel. Ik heb nu heel veel vriendinnen met gemixte achtergronden en van andere landen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Dus dan kunnen we zeg maar met elkaar wel een beetje levelen op dat gebied. En dat is gewoon heel fijn dat je... Je voelt je altijd heel erg alleen als je zeg maar zo behandeld wordt als kind.
Ik vroeg hen dus ook, zijn er dingen waar je dus tegenaan loopt in het dagelijks leven? Hun antwoorden liepen best wel wat uiteen. De een zei dat ze er helemaal geen last meer van had. De ander worstelt nog wel heel erg met de taal, zoals je net al had gezegd. En de laatste valt een beetje in het midden, maar dan hebben we het ook weer over, zoals je net ook al aangaf, is het netwerk opbouwen, verschillende culturen tegenkomen, dat wel helpt om te integreren.
Ja.
Wat zeg jij?
Nee, maar ik denk dat die verhalen laten heel mooi zien. Precies wat ik net probeerde te vertellen. Ik denk dat twee dingen heel belangrijk zijn. Eén is dat je ontzettend veel verschillende manieren ziet om hiermee om te gaan. He, dus ieder individu is anders. Dus je moet ook altijd heel erg oppassen om een soort algemene termen te zeggen over integratie. Van dat loopt zo en zo. Dat verschilt per persoon. Daarbinnen zie je wel degelijk natuurlijk dat als de buitenwereld heel erg verschilt van jouw binnenwereld. Ja, daar gaat niet iedereen heel makkelijk mee om. En dat is ook niet een hele prettige situatie. Dus je hoorde ook in die verhalen dat je op zoek bent naar een omgeving die beter past misschien bij wie jij bent, wie je wilt zijn. Maar dat heeft voor een deel natuurlijk ook te maken waar je vandaan komt. Dus dat hoorde ik heel duidelijk terug. En het andere wat je ziet is, als je vraagt, ja, ligt het aan de samenleving of ligt het aan de groep? Dat is al op zich een hele interessante wetenschappelijke vraag. Omdat we zien dat inderdaad gemeenschappen wel verschillen hierin. Hè? Dus waar je vandaan komt en wat je meebrengt, jijzelf, maar ook de mensen om jou heen, zal ook invloed hebben op dat proces. Dus als je bijvoorbeeld in een gemeenschap zit waar je heel veel organisaties hebt, waar heel veel netwerken zijn, waar mensen ook continu met elkaar praten over een bepaalde collectieve identiteit, dan zal het op een andere context zijn dan als dat veel individueler is en veel diffuser. Nou, dat zien we ook terug in het onderzoek wat wij doen rondom participatie bijvoorbeeld.
Ja. Alright. Gaan we nu hebben over de leukste gemeenschap in Nederland, dat is Amsterdam. Zou je me kunnen vertellen over de dynamiek en de identiteitsvorming in deze diverse stad? Omdat er zoveel verschillende culturen ook wonen op één plek. En dan heb je, en dat kan nog wel botsen, want je hebt nog verschillende culturen en heb je ook de Nederlandse cultuur die daarin meekomt. Zou je me meer kunnen vertellen hoe dat precies, of er bepaalde kenmerken zijn die deze stad echt uniek maken in dat proces?
Ja. Ik denk een heel belangrijk onderdeel hierin is het feit dat wij als Amsterdammers in een stad wonen die voor de meerderheid bewoners heeft met een migratieachtergrond. Mm-hmm. Dat is al heel uniek eigenlijk. Hè? Dus de meerderheid, dat kom je maar, kom je niet heel veel tegen in Nederland. Kom je wel tegen in Amerikaanse steden en sommige grote Europese steden. Maar dat betekent dus dat de meerderheid van onze bewoners zijn zelf migrant of zijn kinderen van de migrant. Dus dat is op zich al heel bijzonder. Het andere belangrijke punt wat je net noemde is dat het tegelijkertijd super divers is. Hè? Dat we, weet ik veel, 180 verschillende nationaliteiten hebben. Klopt. En daarbinnen ook natuurlijk enorm veel diversiteit. Dus ook hier zie je weer, je moet heel erg oppassen met dat soort. Ja, wij als wetenschappers zijn continu proberen aan het meten en categorieën bedenken om dat in kaart te brengen. Dus hebben we bijvoorbeeld bedacht migratieachtergrond. Maar ja, wat zegt dat eigenlijk? Eigenlijk helemaal niks. Behalve dat jij zelf een migrant bent of een kind van een migrant. Nou, dat zegt in algemene termen iets dat je dus waarschijnlijk je plek aan het vinden bent. Of dat jij iets met je mee hebt gebracht, met je ouders hebt meegebracht, waardoor je ook op een andere manier naar Nederland kijkt. Maar tegelijkertijd zie je die enorme diversiteit in die gemeenschap overal terug.
Okay. Maar je zei net iets heel grappigs en ik moet even nadenken. Maar is het dan niet het woordje dan migratieachtergrond dan inherent ook als staan als de ander?
Ja, dat is het grote probleem natuurlijk. Dus alle categorieën die we bedenken zorgt er tegelijkertijd voor dat je mensen wegzet als anders. Hè? Dus ik, als jij zegt ik onderzoek mensen met een migratieachtergrond, betekent dat ik als onderzoeker dus die categorie bedenk en ze ook op die manier in dat box, in dat doos plaats eigenlijk van okay, ik ga je nu onderzoeken. Mm-hmm. Maar een kind van een migrant is al zeggen, hoezo ga je mij onderzoeken? Ik bedoel, ik ben hier geboren en getogen. Mm-hmm. Ik zit hier op school, ik werk hier. Ik heb toevallig één ouder bijvoorbeeld die in het buitenland geboren is. Maar waarom is dat zo belangrijk? Mm-hmm. Dus daar moet je zeker als wetenschapper altijd ook respect voor hebben en ook reflectie over hebben. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat migratie allerlei zaken in zo'n samenleving aan de gang brengt. En dat onderzoeken wij.
Wat betekent zo'n smeltkroes van culturen dan voor het begrip integreren? Want waarmee integreer je dan?
Ja, maar dat is hartstikke ingewikkeld. Dus dat is inderdaad is, ook dat begrip smeltkroes bijvoorbeeld is ook een Amerikaans concept. Hè? Dus je hebt een heel belangrijk. Onderzoekers hebben op een gegeven moment New York onderzocht. En die hebben gezegd, nou, dit is eigenlijk, New York is een stad, echt een smeltkroes waarin iedereen met zijn of haar migratieachtergrond, zijn of haar etniciteit, achtergrond opgaat in die stad. En eigenlijk integreer je dus in een hele diverse omgeving. Dus ik denk dat dat voor een deel ook voor Nederland of voor Amsterdam opgaat. Tegelijkertijd, zoals je net terecht ook zei, van ja, Amsterdam heeft ook haar geschiedenis, haar bevolking. Je ziet dus dat het hele begrip integratie continu bevraagd en bediscussieerd moet worden. Wat bedoelen we daarmee? Het is ook niet altijd volgens mij wetenschappelijk gezien de meest nuttige en zinvolle categorie. Weet je, het is veel soms belangrijker. Een andere term die je ook hebt gebruikt is nadenken over ongelijkheid. Hè? Dus welke ongelijkheid zien we in die stad? En in hoeverre heeft dat te maken soms met migratieachtergrond, maar heel vaak ook niet. En op een gegeven moment kan je natuurlijk ook nadenken over de stad als geheel. Dus ik denk dat integratie iets zegt over de samenleving. Niet zozeer over personen zelf of gemeenschappen. Dus je bent niet zelf wel of niet geïntegreerd, maar de samenleving is wel of niet geïntegreerd of gefragmenteerd. Ik denk dat dat nog de meest nuttige manier is om over integratie na te denken. Ja, en dan kan je Amsterdam bekijken. En dan kan je zeggen, nou, het is een hele vreedzame stad. Het is een hele welvarende stad. Dus we zijn super geïntegreerd. Maar je kan ook op sommige plekken gaan kijken, hey, we zien allerlei bubbels. We zien allerlei netwerken die gescheiden van elkaar leven, is dat nou de integratie die we zoeken? Dus je kan er op verschillende manieren naar kijken.
Ja, met alle informatie die je me nu net hebt gegeven, bedenk ik me nu net, is het dan bevorderend dat je in Amsterdam woont met een migratieachtergrond of dat je dan in de regio woont om zeg maar beter te integreren?
Ja. Uit onderzoek blijkt dat het bevorderend is. Dus als je uit het onderzoek in Amsterdam bekijkt, dan zie je dat de groep die het minst geïntegreerd is, zijn de mensen zonder migratieachtergrond. Dat wil dus zeggen dat zij, hun netwerken zijn het meest homogeen. En hebben de meeste mensen die op henzelf lijken. En de mensen met migratieachtergrond over het algemeen hebben juist een veel diverser netwerk. En dat heeft te maken met het feit dat ze migratieachtergrond hebben. Dat hoorden we net ook in die verhalen van die dames heel mooi. Van, ik ben op zoek bijvoorbeeld naar andere mensen met dezelfde soort van achtergrond. Omdat je natuurlijk een gedeelde ervaring wilt hebben. Je wilt over dingen praten. Je wilt dat je begrepen wordt. En je ziet dus dat in die zin, dus in een hele diverse stad als Amsterdam, is het hebben van een migratieachtergrond voor de integratie makkelijker.
Oké, dan gaan we nu verder naar iedereen zijn favoriete onderwerp. Meestal de mijne. Dat is politiek. Floris, gezien deze persoonlijke perspectieven van de sprekers, wil ik je vragen. Hoe zie je de relatie tussen politieke betrokkenheid en het gevoel van identiteit bij jongeren met een migratieachtergrond? Zijn er politieke factoren die het proces beïnvloeden?
Ja, inderdaad. Ik werk op de afdeling politicologie. Dus ik kijk naar de politiek op basis van dus wat ik net vertelde, als iemand die dus die migratiestudies heeft gedaan. Wat we daar momenteel zien in Amsterdam, maar ook in heel Nederland, is dat het hebben van de migratieachtergrond eigenlijk juist weer een nadeel is om politiek te participeren. Dat zien we deels terug gewoon in de opkomstpercentages. Dus als je kijkt naar wie er wel en niet stemt, dan zien we dat er eigenlijk drie factoren zijn die ervoor zorgen dat mensen relatief minder kans hebben om te gaan stemmen. Dat is namelijk leeftijd. Jonge mensen stemmen minder. Opleidingsniveau. Mensen met een praktisch opleidingsniveau stemmen minder. En migratieachtergrond. En als je dat met z'n drieën combineert, heb je dus de minst gunstige situatie. Dus jonge mensen met een migratieachtergrond en een praktisch opleidingsniveau hebben de allerlaagste opkomstpercentage. Dus die participeren het minst in de politiek. Dan moet je afvragen, hoe komt dat? En daar hebben we de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan. En dan blijkt, als je met die mensen in gesprek gaat, dat ze aangeven dat dat met name komt omdat ze het gevoel hebben dat die politiek er niet voor hen is. Ze herkennen zich niet in de politiek. Ze vinden dat de onderwerpen die de politiek bespreekt totaal niet overeenkomen met de dingen waar zij zich zorgen over maken. En heel veel jongeren in Amsterdam met een migratieachtergrond, die denken zoiets van, hoezo zou ik stemmen? Het heeft toch totaal geen zin. Dus dat is een belangrijk onderdeel waarin je dus ziet hoe die twee samenkomen.
Interessant dat je dit zegt. Dus we gaan dus nu ook kijken naar de effecten op de jongeren.
Ja, erger dan ooit tevoren, moet ik heel eerlijk bekennen.
Vertel.
Politiek heeft me nooit echt heel erg bezig gehouden. Tot de afgelopen jaren. Deze afgelopen verkiezing was wel best wel heftig, vond ik. Ik vond het best wel eng ook, dat het zo groot was en ook zo openbaar. En mensen schaamden zich er niet meer voor dat ze stemmen voor iets waar ik totaal niet voor sta of achter sta. En dat vond ik gewoon best wel eng om te zien. Het leek wel een beetje zo'n Amerikaanse film, dat ik denk van, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar ik hoop dat het allemaal wat meevalt en een beetje recht trekt. Want dat was best wel heftig, inderdaad. Dus het heeft me wel echt, het houdt me nog steeds bezig. En ik heb het er ook heel veel over met mijn vrienden en op mijn werk ook. Het is wel echt een groot ding, inderdaad.
Ja. Hoe kan ik het zeggen? Jij wilt gewoon bepaalde dingen voor de maatschappij. Maar dan stem je voor een politieke partij die heel openlijk racistisch is. Dan denk ik dat je misschien wel beter in jezelf kan kijken. Dan heb ik van, dan zit er toch wel iets in jou waarin jij denkt dat buitenlanders hier niet zouden moeten zijn.
Ik was laatst dus ook naar een event gegaan van een toneelstuk dat heette Ik wil zwart zijn. Mm-hmm. Of Ik wil wit zijn. Pardon, verkeerd gezegd. Ik wil wit zijn. Was door iemand die zwart was gespeeld met allemaal persoonlijke anekdotes. En dan had je daarna ook een nabespreking. En toen was iemand zo lief om een persoonlijk iets met haar te delen. En dat is dus dat haar dochter laatst een stomme opmerking heeft gekregen, racistische opmerkingen. En ze zei dus dat haar dochter daar steeds meer last van heeft gekregen na de verkiezingen. Dat ze het idee had dat mensen nu echt de vrije pas hebben gekregen om blijkbaar bepaalde opmerkingen te maken. Dat vind ik wel echt heel erg om te horen. Van, ik heb het zelf gelukkig nog niet meegemaakt. Maar toen ik dat hoorde, ja, mijn hart brak wel.
Ja, zelf heeft natuurlijk ook wat gedaan. Het is natuurlijk niet per se de partij waarbij ik, zeg maar, achter sta. Maar aan de andere kant heb ik ook weer zo het idee van, je hebt in een samenleving wel zowel links en rechts nodig om gewoon goed te kunnen functioneren. Dus ik sta een beetje, ik wil niet zeggen in het midden, ben very leftist. Misschien te veel informatie. Maar ik kijk wel heel complexer naar. Ik denk van, hoe gaan we dit oplossen? Hoe kijken we verder? En ik weet nou niet of het echt per se bevorderend is voor ons als Amsterdam en ons als Nederland.
Nee. Het is een heel ingewikkeld probleem. Maar ik denk wat je ook hier in de verhalen ook weer hoort, is denk ik iets wat we in het onderzoek ook terugzien. Is dat er twee dingen belangrijk zijn. Eén, dat migratieachtergrond, hoe je het ook verder definieert, een hele belangrijke rol speelt in hoe je naar politiek kijkt in veel gevallen.
Mm-hmm.
En twee, dat die migratieachtergrond voor veel mensen ook gekoppeld wordt aan ervaren uitsluiting. En die voor een belangrijk deel ook in de politiek zelf plaatsvindt. En dat maakt het nog ingewikkelder. Dus uit ons onderzoek, wat we samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben gedaan, blijkt bijvoorbeeld dat als mensen zich buitengesloten voelen, als mensen zich gediscrimineerd voelen, dat zij ook veel minder verwachtingen hebben ten opzichte van de politiek. En dat men zich veel minder herkent in die politiek en zich veel minder vertegenwoordigd voelt door die politiek. Dus een heel sterke correlatie. En vervolgens zijn we met die mensen in gesprek gegaan en geven ze aan van een deel van die uitsluiting vindt gewoon plaats binnen de politiek zelf. Er zijn allerlei politieke partijen die ons letterlijk uitsluiten. Vandaar dat wij steeds minder vertrouwen hebben, steeds minder verwachtingen hebben ten opzichte van de politiek, waardoor men ook minder gaat participeren. Dus dat wordt zo langzamerhand ook een beetje een soort van vicieuze cirkel, waarbij steeds minder mensen met een migratieachtergrond gaan participeren, waardoor die verkiezingen ook steeds minder een uitslag zijn die aangeeft van wat zij belangrijk vinden, waardoor zij zich nog minder herkennen. En dat is denk ik wel een groot gevaar. Aan de andere kant ben ik het helemaal met je eens. Politiek betekent dat je alle onderdelen van die samenleving een plek geeft, in principe. En ons politiek systeem geeft daar ook alle ruimte voor. Hè. We hebben een heel open systeem waar het relatief makkelijk is om in een gemeenteraad te komen of in het parlement. Alleen nu is de vraag, hoe nu verder? Hoe kunnen we, zeg maar, die fragmentatie en die polarisatie in de samenleving op zo'n manier bijna te lijf gaan, zou ik zeggen. Om ervoor te zorgen dat al die verschillende groepen die zich niet vertegenwoordigd voelen, toch uiteindelijk het gevoel hebben dat ze wel onderdeel zijn van het systeem.
Juist. Je begon net over het onderzoek. En daar heb ik drie vragen uitgehaald. Wat zijn volgens jou de toekomstperspectieven voor jongeren met een migratieachtergrond? Wat kunnen politici doen zodat mensen met verschillende achtergronden zich beter vertegenwoordigd voelen in de politiek? En als laatste, hoe kunnen politieke partijen ervoor zorgen dat meer mensen met diverse achtergrond actief worden in de politiek?
Ja, precies. Dat zijn denk ik de drie kernvragen die wij ook hebben, die wel moeilijk te beantwoorden zijn. Ik zal met de eerste beginnen van, oké, wat kunnen jongeren zelf doen? Uiteindelijk is mijn antwoord heel simpel, participeren. Dus het gaat echt, ik begrijp heel goed dat er allerlei factoren zijn die ervoor zorgen dat sommige mensen of steeds meer mensen het gevoel hebben, die politiek is niet voor mij en ik doe niet meer mee. Maar ik denk dat we dat echt moeten doorbreken. Ik zie ook allerlei hele interessante ontwikkelingen, ook bij jongeren zelf. Je hebt een heel mooi initiatief Represent Yourself, die op Instagram allerlei campagnes voeren om mensen juist op te roepen om te gaan stemmen. Ik denk dat het daar voor een deel wel begint. Tegelijkertijd hebben heel veel jongeren helemaal gelijk als ze zeggen, ja, mijn stem doet er niet toe. Het maakt echt niet uit of ik wel of niet ga stemmen, want het gaat de zaak niet veranderen. En dat komt omdat die politiek eigenlijk het probleem is. Ik denk dat dat absoluut het geval is. Dus die politiek daar ligt die verantwoordelijkheid. Daar moet veel meer reflectie eigenlijk zijn van, oké, hoe functioneren wij als systeem? En dat is voor politieke partijen super moeilijk, omdat zij denken alleen maar eigenlijk naar verkiezingen. Ze willen alleen maar verkiezingen winnen, ze willen alleen maar stemmen halen. Ja, en wat de rest doen, zo min mogelijk goed doen eigenlijk. Dat is hun belangrijkste doel. En nu worden ze gedwongen steeds meer om na te denken over hoe functioneren wij als geheel. Daar zie ik op zich ook wel weer wat positieve signalen. Naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden we in Amsterdam de meest lage opkomst ooit. Heel veel mensen maakten zich daar zorgen over. Dus dat was onder de 50%. En in sommige delen van de stad onder de 15%. Dus dat is echt serieus. Dus heel veel mensen zijn afgehaakt of doen niet meer mee.
Ja.
Nou, dan zie je gelukkig wel dat in de gemeenteraad van Amsterdam er echt een discussie plaatsvindt. Oké, wij moeten dit als gemeenteraad ook die verantwoordelijkheid voelen om ervoor te zorgen dat we veel meer Amsterdammers bereiken en veel meer Amsterdammers het gevoel geven dat het er wel toe doet om te gaan stemmen. En daar ligt wel een beetje de sleutel. Dus ja, de jongeren moeten gaan participeren, maar eerst moet eigenlijk dat systeem moet eigenlijk gaan veranderen. En dat heeft deels te maken met de partijen zelf. En die moeten ook diverser worden. En dus daar zal ook intern veel meer moeten nagedacht worden over hoe zorgen we ervoor dat onze lijsten diverser worden. Maar daar is een heel belangrijk onderdeel ook uit het onderzoek. Dat het gaat niet alleen maar over wat wij noemen numerieke vertegenwoordiging. Dus het aantal leden, het aantal kandidaten met migratieachtergrond op de lijst. Het gaat ook heel erg over de vraag van, mogen wij de onderwerpen en de verhalen en de leefwerelden bespreken, benoemen, krijgen die een plek in de politiek? Want dan wordt het pas echt inclusief. En daar ligt de grote uitdaging, denk ik, voor allerlei politieke partijen. Van links en rechts.
Ja, het laatste wat je zegt is heel erg belangrijk. Want je wilt niet dat het zeg maar alleen maar een gezicht wordt dat op een plekje zit. En dan precies, toch wel dezelfde politiek bedrijf als ervoor. Want ik denk eerlijk gezegd dat niet erg bevorderend gaat zijn. Want dan verlies je alsnog meer vertrouwen van mensen. Want dan zit je iemand op een plaats die dan het plaatje perfect past. Maar niet de woorden gebruikt die jij zeg maar zou gebruiken als een community to self.
Precies. En dat is een heel belangrijk punt wat je maakt. Wat we ook heel te veel terugzien in het onderzoek. Dus ja, we hebben een heel open systeem waardoor het relatief makkelijk is om verkozen te worden. Maar als er allerlei mensen zijn van kleur met een migratieachtergrond die vervolgens niet dat geluid vertolken wat een groot deel van die achterban wil horen, dan werkt het alleen maar averechts. En dan inderdaad is de verwachting nog lager, daalt het vertrouwen nog sneller. Dus in die zin is het heel belangrijk. Tegelijkertijd kan je het ook niet verwachten van kandidaten met een migratieachtergrond dat zij alleen maar hun migratieachtergrond proberen te vertegenwoordigen. Dat is natuurlijk veel breder. Dus het is ook voor politici zelf natuurlijk een enorme uitdaging.
Ja. Yep. Voordat we verder gaan, als eerst nog een shout-out naar Represent Yourself. Daar hebben we een item over gemaakt.
Heel goed.
Werkt het gevoel van niet vertegenwoordigd worden eigenlijk anders voor mensen met een migratieachtergrond dan voor witte Nederlanders, die ook het vertrouwen in de politiek verloren zijn?
Ja en nee. Dus in principe, laat ik beginnen met de overeenkomst is, we zien eigenlijk dezelfde soort van frustratie en woede bij veel witte Nederlanders met een praktisch opleidingsniveau. Die voelen zich ook niet vertegenwoordigd en voor een deel hebben ze daar ook gewoon gelijk in. Als we kijken naar de politici, dat zijn allemaal theoretisch opgeleide mensen. Dus daar is heel duidelijk een kloof tussen de mensen die actief zijn en een deel van de bevolking. En dan zie je eigenlijk dezelfde soort frustratie. Dus er is ook veel onderzoek naar gedaan. En daar wordt ook aangegeven van de politici begrijpen ons niet. Begrijpen ons leven niet, ons denkwereld niet. En wij begrijpen de politici niet. Dus daar zie je eigenlijk dezelfde soort van frustratie en dezelfde kloof. Een belangrijk verschil met mensen met een migratieachtergrond is dat natuurlijk de uitsluitingsmechanismes en de bronnen daarvan wel degelijk te maken hebben met hun migratieachtergrond. En dat kan zijn religie. Maar we zien het exact hetzelfde terug bij Surinaamse Nederlanders, bij Caribische Nederlanders. En dan gaat het heel erg over kleur. Dus het is niet alleen maar islam. Het is ook echt discriminatie in veel bredere zin waar wij over moeten nadenken. Binnen de politiek, maar ook daarbuiten.
Dankjewel. En heb ik nu wat vragen van onze sprekers. Ga je nu direct aanspreken. En dan doe weer eens één en dan de tweede.
Ja, erger dan ooit tevoren, moet ik heel eerlijk bekennen.
Ik ben gewoon benieuwd hoe je zo'n situatie zou kunnen verbeteren, dat iedereen zich gewoon inderdaad Nederlands voelt. Dus is dat je ervoor zorgt dat de overheid verplicht dat het echt multiculturele buurten komen? Of is het goed hoe we het nu doen? Moet je aan een school gewoon vragen dat ze een bepaald aantal procent per etniciteit behalen? Wat moeten we doen om dit soort van gemixer te houden? Want ja, het heeft geen zin om echt separaat te leven.
Ja, dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk. Hè? Dus hoe doe je dit? Hoe verander je? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen? Nou, ik denk dat we een aantal dingen al besproken hebben. Misschien nog iets anders wat ik nog niet echt benoemd heb. Van de vraag is in hoeverre de overheid hier ook daadwerkelijk invloed op heeft. Wat zij ook terecht zich afvraagt. Ik denk dat die invloed maar heel beperkt is en heel indirect is. Het is echt iets wat we als samenleving moeten oppakken. En in die zin staan we natuurlijk in Amsterdam staan we wel wat verder. In de zin van, ja, we hebben al die hele multiculturele samenleving in de stad zelf. Dus dat betekent, waar we het net ook over hadden, die smeltkroes, die is er hier voor een groot deel al. En dat betekent ook misschien dat die kloof tussen waar je dan die binnen- en de buitenwereld ook kleiner is. Dus dat het makkelijker wordt om te integreren in een situatie waarin je jezelf herkent. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van als we anders gaan nadenken over integratie, dan zijn we misschien ook meer in staat om mensen te bereiken en te overtuigen van het feit dat het wel belangrijk is dat je participeert, dat je meedoet en dat je daar ook in verantwoordelijkheid in neemt.
Ik heb dan een kort vraag. Hoe stel je er dan precies voor dat we anders gaan denken over integratie?
Ja, dat je dus eigenlijk probeert... laat ik zo zeggen. Als je over integratie nadenkt in Nederland in de afgelopen 20 jaar, hebben we vooral de verschillen benoemd. Hebben we vooral de problemen benoemd. En ik wil niet zeggen dat dat geen onderdeel mag zijn van de discussie. Ik bedoel, natuurlijk, migratie komt met allerlei problemen, conflicten die ook benoemd mogen worden. Maar tegelijkertijd zie je wat de afgelopen 20 jaar gebeurd is, is dat het dat we heel erg soort van digetoom zijn gaan denken van je bent of Nederlander of niet. Maar wat betekent het dan precies om Nederlands te zijn? En uit onderzoek blijkt heel vaak dat het in die zin een soort van lokale identiteit veel inclusiever is. He, dus als je aan mensen vraagt van voel je je Nederlander, dan zeggen veel mensen met een migratieachtergrond nee of niet helemaal. Maar voel je je Amsterdammer, dan zie je veel hogere percentages. Daar heb je dus een mogelijkheid om het gesprek aan te gaan. Om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel hebben van hey, we horen er wel bij.
Alright.
Waarom vinden wij als mensen het zo nodig om een ander te herkennen als de buitenstaander en de rest als de in-group?
Ja, dat is meer een soort van sociaal-psychologische vraag die als politicoloog moeilijker vindt te beantwoorden. Maar goed, we zien wel, dat is natuurlijk een heel sterk patroon dat we heel vaak terugzien, dat iedereen is op zoek naar een positieve zelfidentiteit, laat ik het zo zeggen. En die identiteit is sterk verbonden met de groep waar jij je mee identificeert. Dat heeft deels je vrienden, je familie, misschien zelfs groter nog de gemeenschap. En jij als mens wilt ontzettend graag dat dat op een positieve manier beoordeeld wordt, dat andere mensen daar positief tegenaan kijken. Soms gebruik je daarvoor andere groepen om dat te bewerkstelligen. Dat je zegt van oké, de outgroep is de slechte en wij zijn de goede. Maar je ziet aan de andere kant groepen die dus heel sterk gediscrimineerd worden, dat die dus heel erg hun frustratie zit in het feit dat alles wat zij doen, waar zij voor staan, waar zij zich mee identificeren, dat vaak in een negatief beeld wordt geplaatst. Dus ik denk ook dat daar de media, de politiek een rol kan spelen in de zin van oké, hoe komt het nou dat er zoveel mensen zijn in de stad, in de samenleving, die het gevoel hebben dat zij wie zij zijn en mensen zoals zij zijn, dat die op geen enkele manier positief een zelfbeeld kunnen creëren. Dus dat daar ook allerlei meer mogelijkheden zijn om dat te bespreken, verhalen te horen van mensen en ook mensen zelf aan het woord te laten, zoals jullie hier bijvoorbeeld vandaag ook doen.
Ja, ik hoor heel veel dat er heel veel herevaluatie moet plaatsvinden van hoe we dingen gaan aanpakken in de toekomst en hoe we naar bepaalde problemen aankijken, of ze dan wel echt problemen zijn, of dat er gewoon een beetje onbegrip is. Dan was ik benieuwd naar welke praktische aanbevelingen zie je op basis van uw onderzoek? Zijn er beleidsmaatregelen of sociale initiatieven die kunnen bijdragen aan een inclusiever gevoel van identiteit?
Ja, nou mijn onderzoek gaat ook veel meer over de politiek. Hè? Dus dat gaat dan over die politieke identiteit en of mensen zich wel of niet identificeren met dat systeem. Dus daar kan ik wel een aantal dingen over zeggen. Wat wij hebben na die hele lage opkomstpercentages hebben wij voor de gemeenteraad een onderzoek gedaan. Waarin we proberen te begrijpen waarom die opkomst zo laag is en wat je daaraan kan doen. En een van de praktische aanbevelingen die wij gedaan hebben is vooral in gesprek gaan met die mensen. Vooral gebruik maken van de organisaties, de netwerken die er zijn in de stad. Want ik had het over die wijken met die lage percentages, opkomstpercentages in Zuidoost of Nieuw-West. Daar gebeuren natuurlijk ontzettend veel dingen. Er zijn ontzettend veel actieve mensen die misschien in de formele politiek weinig vertrouwen hebben. Maar die met allerlei maatschappelijk werk, met vrijwilligerswerk, actief in de buurt, natuurlijk een hele belangrijke rol spelen. Als je nou als gemeente, als overheid daar meer gebruik van kan maken en er meer betrekt in het beleid, maar ook meer het gevoel geeft dat zij inderdaad ook er mogen zijn. Niet alleen zij, maar ook de mensen voor wie zij dat doen. Dan dat zijn een aantal dingen die je denk ik relatief snel kan doen, zodat mensen meer die betrokkenheid voelen.
Dank u wel. Ik ben zelf ook op zoek gegaan naar een praktische aanbeveling. We hebben het al eerder over gehad. Bent u bekend met de theorie van Irving Goffman, de dramaturgie van het dagelijks leven?
Een beetje, ja.
Ja? Oké, die zegt dus het volgende. In de praktijk kunnen jongeren en de professionals die werken met jongeren met een migratieachtergrond de dramaturgie van het dagelijks leven gebruiken als een nuttig kader om hun ervaringen met integratie en identiteit beter te begrijpen. Hier zijn concrete suggesties. Het frontstage en backstage benadering erkent dat jongeren verschillende rollen spelen in verschillende situaties. Creëer een veilige omgeving waarin ze backstage dus authentiek en privé kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in informele gesprekken of mentorprogramma's. Impressiemanagement, moedig gesprekken aan om de druk om bepaalde culturele verwachtingen te volgen. Help jongeren strategieën ontwikkelen om hun identiteit te behouden terwijl ze zich aanpassen aan sociale verwachtingen. Dit kan door vormen van workshops over zelfexpressie en zelfacceptatie. Dan hebben we nog stigma en identiteitsmanagement. Herken dat mogelijke stigmatisering en bied ondersteuning om ermee om te gaan. Organiseer bijvoorbeeld groepsactiviteiten waar jongeren ervaringen kunnen delen met elkaar en kunnen ondersteunen, waardoor het stigma vermindert. Als laatst heb ik face-to-face interacties. Faciliteer positieve face-to-face interacties en benadruk het belang van authenticiteit. Het creëren van inclusieve ruimte waar jongeren zichzelf kunnen zijn bevordert een positief gezicht en draagt bij aan een positieve identiteitsvorming. Door deze benadering toe te passen kunnen professionals een ondersteunende omgeving bieden voor jongeren met een migratieachtergrond om zich fijn te voelen en vrij te voelen. Hun ware identiteit te uiten en tegelijkertijd hun weg te vinden in het hele complexe geval van integratie. Op basis hiervan heb jij nog wat toe te voegen?
Nee, ik vind het een hele mooie aanbevelingen en dat laat ook inderdaad mooi zien wat ik net zei van je probeert juist een positief zelfbeeld te creëren. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is en positief zelfbeeld, wat mij betreft, heeft ook een politieke dimensie. Dus dat zou ik op die manier aanvullen. Dus ik denk dat een aantal dingen die je zegt, dat zijn heel goed. En het is ondersteuning, het is ook weerbaarheid maken. Maar tegelijkertijd denk ik dat er ook echt een politieke dimensie in zit. Dat je jongeren misschien nog meer leert hoe je je kan verzetten tegen het soort van die maatschappelijke situatie. Want het grote risico is als we te veel op het individu gaan richten, dat we de oplossing en het probleem weer bij die groep zelf leggen. Dat oké, jullie moeten meer participeren, jullie moeten meer integreren, jullie moeten meer je best gaan doen. Terwijl we eigenlijk, als we zo nadenken over het gesprek dat we nu toe gehad hebben, dat we eigenlijk hebben geconstateerd dat het probleem veel meer ligt in het systeem zelf. Mm-hmm. Het systeem moet inclusiever worden. Dan word je deels door meer te gaan participeren, kan je het systeem veranderen, maar van binnenuit, dat gaat langzaam. Mm-hmm. Maar dus dat je misschien jongeren daarbij ook dus leert om politieker te zijn. En veel meer bewust te laten zijn van de situatie waarin ze zitten, maar ook de mogelijkheden die ze hebben om het te veranderen. He, dus dit, wat mij soms een beetje frustreert als ik de verhalen van jongeren hoor van nou, stem heeft toch geen zin en waarom zou ik het doen? Ik begrijp het heel goed. En tegelijkertijd is het natuurlijk niet zo dat in onze democratie er niks mogelijk is. Uiteindelijk, tuurlijk gaat het veranderen als iedereen gaat participeren. Tuurlijk, ja, wat die veranderingen precies zullen zijn, is moeilijk te zeggen. Maar met elkaar kan je heel veel bereiken. Dus een soort van bijna ouderwets opbouwwerk. Mensen leren hoe je organiseert. Mensen leert hoe je kan protesteren. Want bijvoorbeeld iets als Kick-Out Zwarte Piet heeft natuurlijk enorme impact gehad in Nederland in de afgelopen jaren. Dat is alleen maar gebeurd op basis van protest. Op basis van organiserend vermogen. Kleine groepen mensen die zeiden van hey, tot hier en niet verder. We accepteren de situatie gewoon niet. En dan zie je dat er echt heel veel mogelijk is. Dus dat zou ik willen toevoegen. En tegelijkertijd dan een soort van in brede kader zeggen van, maar het echte probleem is het systeem, is de samenleving. Daar moet iets in veranderen. En dat gaan we met elkaar doen. Dat zou mijn aanvulling zijn, denk ik.
Yes. Heel erg bedankt. Ik geloof dat er gewoon meer wisselwerking moet zijn tussen het systeem en ons.
Absoluut.
Meer van het systeem. daarbij zijn we bij het einde van onze podcastaflevering gekomen van Wij zijn Amsterdam. Gemaakt door AT5. Bedankt je wel voor het luisteren naar verhalen van deze inspirerende jongens en jongeren, sorry. En expertise van Floris. Volgende keer duiken we nog een keer dieper in een diversere wereld van Amsterdam. Tot dan en dank je wel.